Ik mag zo weer gaan oppassen op mijn kleinkind. Dat is een bijzonder exemplaar in Gods schepping. Hoe komt dat? Maar goed. Ja, dat zegt hij al. Ja, dat zegt hij al. Die anderen nog niet, maar die anderen wel. Maar goed, ik was met hem in de speeltuin bij zo'n speeltuin met dieren en zo. En hij is nergens bang voor. Maar zijn moeder wil niet dat hij ijs eet. Uit gezondheidsoverwegingen. Maar ja, ik ben opa. En ik ben een hele... Nou ja, moet ik dan zeggen, goede of slechte opa. Het zijn goede dingen die ik doe, maar het zijn ook slechte. Dus ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Twee keer heb ik hem ijs gegeven. Ja, dat is echt vreselijk, want nu kom ik weer in die speeltuin. Het eerste wat hij zegt, ijsje, ijsje. Maar hij mag geen ijsje meer. Dus na 14 keer ijsje... Ik zeg, je moeder heeft gezegd, je mag geen ijsje. Nou, dat was dus al de 14e keer. En toen was hij aan het spelen en hij kan zichzelf heel goed vermaken. Maar toen was hij gevallen. En wat doen kinderen als ze gevallen zijn en hebben ze zere knie? Dan beginnen ze te huilen. Dus hij schreeuwde niet, huilen. Ik mag geen schreeuwen zeggen van mijn vrouw. Hij huilde. En... mijn dochter heeft mij weer geleerd, als een kind huilt, dan moet je hem niet zeggen, stil, stil, stil. Dan heb je toch gehad, als je kinderen lopen te huilen, stil, nou. Nee, wil je nog meer huilen? Laat hem gewoon huilen. Nou, dus hij huilt een tijdje, zegt, wil je nog meer huilen? Hij wil nog meer huilen. Nog eentje, huilt hij nog even? En toen draait hij zijn hoofd om, in die diepste ellende van zijn bestaan. IJsje? Ja, dan ben je toch helemaal gesmolten. Ik heb er geen ijs gegeven. Ik vond dat een van mijn grootste overwinningen in mijn leven. En dan moet ik vanmiddag er weer tegenaan. Ik heb het moeilijk in het leven. Ik heb het heel moeilijk in het leven. Ja, want ja. Iedereen heeft zo zijn opvoeding. Maar ja. Mooi. Ik hoop dat u ook met mij meebidt, ook nog voor de verkiezingen. De formatie wordt steeds ingewikkelder. Volgende maand heb ik een gesprek met Gert-Jan Segers, die toch een sleutelrol vervult in het hele gebeuren op dit moment. Het is heel apart hoe, als waar net de vorige keer, de ChristenUnie eruit gehouden wordt uit de formatie voortgang. En dat nu precies hetzelfde gebeurt. En wat gebeurt er als de christenen binnen de overheidsorganen mee gaan doen, dat heeft invloed door de Heilige Geest. Dat heeft te maken met de geestelijke strijd die erachter zit. Want de duivel wil niet dat er christelijke invloeden zijn, ook niet in de regering. Dus als de ChristenUnie daar wel in zit, dan is het in ieder geval een opening om iets van Gods Koninkrijk door te geven. Nou, u ziet de strijd die er bezig is, want ze willen er eigenlijk niet in hebben. Maar God heeft tegen ons gezegd, zodat wij dat kunnen begrijpen, ik ga bepalen wie erin komt. Ja, dat klinkt makkelijk natuurlijk. Soms heb je inzicht van, nou, dat gaat gebeuren. Maar dat is het enige wat ik meedraag in die ingewikkelde materie. God gaat bepalen wat voor regering we gaan krijgen. Dus we wachten af in de komende weken en maanden. De strijd gaat door. Dus als u bidt dat Gods wil zal geschieden zoals hij dat beloofd heeft. Zodat we meebewegen. Want bidden is eigenlijk niet meer en minder dan meebewegen met Gods wil. Dat is niet alleen maar om dingen gedaan te krijgen bij hem, maar om mee te bewegen met wat hij wil. En ja, en die wil is soms helder en soms niet. En dit is een algemene gedachte, van hij gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Nou, daar wil ik me achter stellen. En ik ga niet discussiëren hoe het dan anders zou moeten of wat hij allemaal moet doen. Nee, ik geef wat over. En velen met mij op dit moment. Mooi. Dat is in de verkiezingen. We gaan even lezen een stukje. Micha 6, vers 1. Het boek Micha, een heel interessant boek. Micha was een profeet, een van de kleine profeten. En hij was een boer. En als u het boek bestudeert, dan komt u tot interessante inzichten. Hij leeft in de tijden van Amos, Hosea en Jesaja. En hij moest zijn vinger opheffen tegen het noordelijke deel en het zuidelijke deel. Want zoals u de geschiedenis van Israël kent in de schrift, zie je dat Israël geroepen om een voorbeeld te zijn, zoals de gemeente van Jezus ook een voorbeeld moet zijn. Maar vaak zie je dat Israël naar beneden zakt. Dat ze afgoderij gingen plegen. Andere goden gingen achterna lopen. En God in zijn genade stuurde dan profeten. En die profeten hadden twee grote opdrachten. Ten eerste om het volk terug te brengen naar God. En ten tweede om ze uitzicht te bieden in de ellende die zou komen. Want het oordeel Gods zie je door de schriften heen vertrokken worden. Dat is allemaal grote delen van de Bijbel geeft aan hoe ellendig het is als het volk van Israël onder de oordeelskracht van God kwam. En Israël, Deuteronomium 28, is een voorbeeld ook voor de volkeren. En naarmate de volkeren meer gaan zondigen, komt het oordeel van God. Dit is ook de tijd van het oordeel. En het andere, ik heb het hier al meer gezegd, het woord oordeel betekent crisis. De crisissen gaan toenemen. En dat heeft te maken met het oordeel van God en de voleinding van de wereld die uitmondt, en dat is de andere opdracht die de profeet had, om heen te wijzen naar een glorieuze nieuwe toekomst. Waar Jezus zegt in Openbaring 22, ik maak alle dingen nieuw. Dat was de vreugde van de profeet. Die kon dat zeggen. Die zag dat in de geest. Er was geen tijd en ruimte. Hij zag dat in de geest en hij sprak dat uit. En vandaag in de dag zien we voor onze ogen geschieden, kijk naar Israël, maar ook naar de natiën, waar de profeet ook over profeteerde, de dingen die duizenden jaren geleden in de geest zijn gezien, waar geen tijd en ruimte is, en het wordt nu werkelijkheid. Dat wordt nu zichtbaar, dat wordt nu tastbaar. En we leven in hele bijzondere tijden van die geboorteweeën voor dat nieuwe tijdperk. En hoe lang het zal duren, dat weten we niet, maar het gaat wel snel, heel snel. In de wereld hebben ze het kwantummechanica die ze aan het ontwikkelen is. Dat gewoon ongelooflijk te maken heeft ook met wat God aan het doen is. God heeft een veel grotere kwantummechanica. Waar tijd en ruimte en alles. En ja, tegelijkertijd hier en ook tegelijkertijd daar. Kunnen wij niet vatten zoals je dat ook doet met je telefoon. Dan kun je niet vatten dat ik nu kan gaan bellen. Even mijn zoon die WhatsAppte me net. Die zit op Hawaii. Dat kan zo. Maar dan nog sneller. Die dimensies beginnen zich te manifesteren. Als ware de eeuwigheid komt dichterbij. In dit geval moest Micha profeteren tegen Israël omdat ze gezondigd hadden. Nou, wat zegt hij hier? Ik ga naar hoofdstuk 6. De rechtsgeding van de Heer. Nou, als we spreken over een rechtsgeding, dan spreken we over een soort rechtszaak, een rechtbank. Hoort toch wat de Heere zegt, is het eerste vers. Daar zou ik al de hele morgen over kunnen spreken. We leven in een tijd waar de strijd is tussen waarheid en leugen. Naar wie luisteren wij vandaag? Een van de elementen van de eigenschappen die de gemeente van Jezus gaat kenmerken in de eindtijd is dat ze echt gaan luisteren naar wat God zegt. Het belangrijkste is ook voor ons dat we niet denken, wat bedenk ik dat uit? Hoe, mijn eigen inzichten zijn beperkt. Je ziet het ook in de grote wereld van vandaag. Democratie was in Afghanistan geprobeerd. Democratie is een menselijke uitvinding. Redden we dat? Nee, we redden het niet. De wereld staat te schudden. Het redden van het milieu. Lukt ons dat? Nee, dat lukt ons niet. Waarom niet? Omdat we niet horen naar wat God zegt. Hij als de schepper. Hij heeft gedachten over allerlei aspecten van ons leven. Variërend van je eigen individualiteit als mens. Als ik vandaag alleen al zeg, God schiep de mens als man en vrouw. Dan moet ik dat uitleggen. In de eindfase van de geschiedenis, in de goddeloosheid van de wereld, geeft God mensen over aan een verwerpelijk denken. De vreemdste ideeën komen naar voren. Wij moeten terug naar God, maar ook naar zijn woord. De tijdsgeest heeft vele miljoenen Nederlanders in hun greep. En daarom is het belangrijk om te horen naar wat God zegt. Hij is de waarachtige. De mens is de leugenachtige. Hij weet niet wie die is, hij weet niet waar hij heen gaat en hij weet niet waar hij vandaan komt, van zichzelf uit. Dat vullen we allemaal filosofisch maar in. Daarom is het zo belangrijk. En dan zegt God hier in deze concrete situatie, sta op. Eigenlijk zegt hij, word wakker. Soms, ik weet niet of u het ook kent, dat je gehuld zit in een soort nevelensfeer. Van wat een soort mystiek, de mistige gedachtespinsel van mensen. Van twijfel tot dit en dan weer een andere gedachte. Sta op, word wakker. Eigenlijk zei de profeet dat ook steeds. Treed als aanklager op ten aanhoren van de bergen. En laat de heuvelen uw stem vernemen. Hoort, gij bergen, de aanklacht van de Heer, ook gij, onwrikbare grondvesten van de aarde. Want de Heer heeft een aanklacht tegen zijn volk. En met Israël wil hij een rechtsgeding aangaan. God klaagt aan. Spreken tot de berg. Spreken tot de grondvesten van de aarde. Ik heb een aanklacht, zegt God. Israël, luister. Aanklacht heeft te maken met een rechtszaak. Ik kan u aanklagen als u iets gedaan hebt wat niet klopt. Ik ga naar het Openbaar Ministerie. Die gaan dat onderzoeken en dan gaan ze kijken of er een gegronde reden is om die aanklacht in te willen. God in de hemel, de schepper van hemel en aarde, heeft een aanklacht hier tegenover zijn volk. Het is bijna een klaagzang van God. Kun je dat voorstellen? De schepper van hemel en aarde, bijna in een menselijke gedaante, zegt hij hier, mijn volk, luister. Luister, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij dan. Kom op, zoals u ook in Jesaja 1 zegt. Getuig tegen mij, immers heb ik u gevoerd uit het land Egypte en uit het slavenhuis heb ik u verlost. En ik zond voor u heen Mozes, Aaron en Miriam. Mijn volk, gedenkt toch wat Balak, de koning van Moab, beraamde en van Biliam en de zoon van Beor, hem antwoordde. En Sittim tot Gilgal, opdat gij ten volle recht des Heren mocht erkennen. God wijst even met zijn vinger naar wat hij gedaan heeft voor Israël. Dat doet hij vaker. Heb ik je teleurgesteld? Kijk eens naar de geschiedenis. Neem Psalm 105. Het staat over de geschiedenis. Waar Gods heilsdaden zichtbaar worden. Denk je er dan niet meer aan, Israël? Mijn volk, zegt God hier, die ik zo innig lief heb. Wat heb ik je aangedaan? Waarmee heb ik u vermoord? Ik ga dat even naar ons land vertalen. Nederland, luister. Daarna kun je het naar de wereld vertalen. Luister, ik heb deze schepping gecreëerd. De zon, de maan, de sterren. Zijn door mij gecreëerd. Ik heb vanmorgen de zon weer op laten gaan. Ik ben altijd aanwezig geweest. En ik ben er ook nu. Ergens in Jesaja 65 zegt God tegen Israël. Kijk, ik sta met uitgestrekte armen. Ik wacht op jou. In wezen het evangelie zijn de uitgestrekte armen van God naar een wereld die breekt. En zich heeft verhard. En leeft onder de zonde. Waarmee heb ik de wereld vermoeid? Ik kwam heil brengen. Ik kwam verlossing brengen. Ik kwam de schepping. Heb ik gevoed. De dieren. Psalm 104. Heb ik iets verkeerd gedaan? Wereld. In mijn zoon heb ik zelfs eeuwig leven gegeven. Heb ik vergeving van zonde? We hebben er vanmorgen over gezongen. Heb ik vergeving van zonde aangereikt? Wereld, luister nou eens. Als je dan de mensen hoort, dan zie je ze als ware dat ze God proberen aan te klagen. Er komt een tijd dat God de schuld krijgt van al de ellende die de mens zelf gemaakt heeft. Dat lees je in Openbaring. In de eindtijdfase. Want de schuldvraag en de antwoord over die schuldvraag in die situatie is: ja, God, waarom doet u er niks aan? En wij krijgen de schuld als christen omdat wij in die God geloven. Hou maar even door. Ik heb het nu geleerd. Mijn kinderen was het stil. Ja, ik kom uit nog niet helemaal gezonde emotionele achtergrond in mijn tijd. Ik vond het verschrikkelijk, die kinderen, als ze begonnen. Mijn zoon was geboren, nog in 3 minuten. Ik lag hier, hij lag daar. En hij begon te huilen. Ik zeg tegen mevrouw: zo hebben we het toch niet bedoeld? Ja, je wil dat dimmen. Nou ja, ziet? Kijk eens, hij heeft uitgehuild. Ik begin opnieuw. Dus hier zien we een God die aanklaagt wat, ja, hier aangeklaagd wordt vanwege de afgoden van het volk. Dat was wat de profeet moest zeggen. En hoe reageren ze dan? Vers 6. De kanteling in dit verhaal is: waarmede zal ik de Heer tegemoet treden? Wat heb ik in te brengen op deze zondige situatie, op deze afgodendiensten? En mij buigen voor de God in de hoge. Zal ik hem tegemoet treden met brandoffer, met eenjarige kalveren? Zal ik de Heer welgevallen hebben aan duizenden rammen en tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? Zelfs de eerstgeborene geven voor mijn overtreding. Van de schoot van de zonde mijn ziel. Zij komen als ware zeggen: hoe moeten we dit goed maken? Hoe krijgen we die schuld weg? De profeten en het woord van God wekt het besef op dat er iets niet klopt. Ik sprak net over de biecht. Daar had ik nog weinig besef van zonde. Maar als je het woord van God gaat lezen en dat als een spiegel voor je zet, dan merk je, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. En de neiging is dan om daar wat aan te gaan doen. Om het als het ware goed te maken. Op je eigen manier. Zelfrechtvaardiging noemen we dat. Heere God, als ik dit nu doe, of als ik dat nu doe, want als ik zo goed, in mijn tijd als katholiek was het ook goed om goede werken te doen. Nou ben ik niet tegen goede werken, maar die goede werken kon je niet rechtvaardigen. En heel veel mensen die aan God denken, die onbewust, en soms bewust, zich van bewust zijn van: er klopt iets niet. Ik sta schuldig. Ik verdien het oordeel. Dat is waarom die profeten werden vermoord. De mensen voelden het wel. Dat is waarom ze de profeten irriteerden, de mens. Dat is waar, als je het woord van God hoort en toelaat, als een tweesnijdend zwaard. Dat wil ik niet. Want je onbewust voel je dat je schuldig staat. Nou, op schuld staat straf. Als je schuld hebt, word je veroordeeld. Als je teruggaat naar de rechtszaak, dan word je aangeklaagd. Dat wordt uitgelegd wat je dan verkeerd hebt gedaan. En de rechter gaat dan zeggen: ja, die straf moet ik je geven. De neiging van ons is om dat als het ware te rechtvaardigen met een aantal goede daden, een goede werken, te argumenteren. Zelfrechtvaardigen is een hele sterke drijfveer bij veel mensen. Iedereen van nature wil zichzelf rechtvaardigen. Ik had er 2 weken geleden. Ik reed achteruit met mijn auto tegen de caravan van mijn buren. Sommigen zien het misschien voor zich. Er zat een deuk in de auto. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik moest 1800 euro betalen. Mijn eigen auto zat in elkaar en de deuk in de andere auto. Maar de eerste gedachte die ik had, nadat ik dat allemaal gezien had en de zaak had geregeld: waarom stond die caravan daar? Als die erin gestaan had, had ik er niet heen aangereden. Ik probeerde mezelf als ware te rechtvaardigen. En ik ging zelfs kijken op Google: mag je wel met een caravan staan op een trottoir? Mag 3 dagen, wist u dat? Maar er stond ook bij, als u tegen die caravanaar heeft, blijf jij verantwoordelijk. Dus dat was geen punt om juridisch het aan te pakken. Dan had ik het ook nog gedaan. De zelfrechtvaardiging. Ik was zo stom om er tegenaan te rijden. Dus als wij in die schuldfase zitten, ieder mens heeft dat. Want er staat, elk mens heeft gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. En als je het woord van God leest, is er ook een profetisch element in. Hij wekt zonde op, laat je je zonde zien. Het is als een spiegel, zegt Jacobus, zodat je er wat aan kan doen. Heel veel mensen hebben een besmettelijke ziekte op geestelijk en moreel vlak. Dat is veel besmettelijker dan de coronaziekte. Dat is een geestelijke ziekte, een besmetting. En hebben er geen antwoord op. God heeft het antwoord gegeven in zijn Zoon. En wat zegt God als Israël komt met zijn, nou dit en dat en zus kunnen we doen om het goed te maken. Kunnen we zelfs onze eerstgeborenen willen we offeren. En dan zegt God in vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niets anders te doen dan recht. Dat is de eerste. Ten tweede, getrouwheid lief te hebben. Dat is de tweede. En ten derde, ootmoedig te wandelen voor uw God. Drie dingen vraagt God. Drie onmogelijke dingen. Recht doen. Het onrecht moet behandeld worden door het recht. Dit land is vol van onrecht. En het is een schandvlek voor onze natie. Maar gerechtigheid verhoogt een volk, zegt Spreuken 14. Gerechtigheid verhoogt een volk. Een ander woord voor gerechtigheid is eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Waarachtig zijn. God wil waarachtige mensen, wil eerlijke mensen. En dat staat lijnrecht tegenover de geest van deze tijd, waar de leugen regeert. De meeste mensen hebben geen vertrouwen meer in eerlijkheid. Als wij 2 weken in dit land afspreken, we zullen in alles wat we doen, of we nou zaken doen of politiek, we zullen eerlijk zijn. We zullen recht doen. Ik heb al eerder gezegd, ook in andere situaties, als we niet meer liegen en als we niet meer stelen, ze krijgen een fantastische samenleving. We leven in een wantrouwende samenleving. Fragmentarisch, uit elkaar gerukt. Ieder doet zijn eigen ding. En vaak met leugens en bedrog willen ze een positie vinden. Het recht is weg. Dat was de grote aanklacht, ook van Micha en de profeten. Het is niet meer eerlijk ten opzichte van God. En daardoor ook niet ten opzichte van de mens. Want als de verhouding met God weg is, dan gaat de verhouding onderling ook niet goed. Hoe kom ik tot gerechtigheid? Hoe kan ik weer eerlijk worden? Zoals ik het laatst iemand tegenkwam die zo opgelucht was, dat hij zijn zonde kwijt was, zijn schuld kwijt was, het oordeel weg was. Hij was vrij. Hij kon weer recht in die wereld kijken. God is gerechtigheid. De grondslagen van zijn troon zijn recht en gerechtigheid. Als je wil leren wat recht is, dan moet je die verhouding met God zoeken. Jezus is Gods gerechtigheid. En daarom moet je die verbinding met hem zoeken. Daarom wezen die profeten er ook, en onder andere Malachi 3 vers 7. Als een volk terugkeert naar God, keert God terug naar het volk. En dan kan de gerechtigheid plaatsvinden. Dan kunnen we weer eerlijk worden. Want God leert ons gerechtigheid. Dus zonder hem kan dat helemaal niet. En dat is de tragedie van de mens die aan zelfrechtvaardiging doet. Je ziet het in allerlei verbanden. Of een huwelijksverband is, of in een werkverband, of op politiek terrein. Of op zakelijk terrein. We moeten gerechtigheid leren. Met andere woorden, God wil dat we eerlijke mensen worden. Wij zijn vaak niet eerlijk. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we het niet kunnen. Dat moeten we leren van God. Hetzelfde als hier staat in de tweede. Getrouwheid lief te hebben, trouw zijn. Trouw? Trouw is een onderdeel van de vrucht van de geest. Het is een onderdeel van de liefde waar God over spreekt. En God is getrouw. Maar ook trouw vind je niet bij een ieder. Ook trouw is iets, of het nou binnen het huwelijk is, of in je opdracht, of in je verantwoordelijkheden. Ook iets wat God wil leren in je leven. Er zijn heel veel mensen trouweloos. Natuurlijk het klassieke voorbeeld is het huwelijk. Waar mensen uit elkaar gaan. En ik ga niet alle redenen noemen die dat rechtvaardigen, maar trouw is een onderdeel van Gods genade en Gods liefde. En God wil dat we trouw zijn. Recht doen, getrouw uit liefde hebben en ootmoedig te wandelen voor uw God. Een ander woord voor ootmoed is nederigheid. Dat klinkt een beetje zwak. Maar Jezus zelf spreekt over zichzelf. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leert van mij. Jesaja 57. God woont in de hoge en de verhevene en bij de nederige van geest. Nederigheid staat ten opzichte van hoogmoed. Die grote wereldleiders, maar ook in je eigen omgeving, zie je vaak mensen die leven in een geest van hoogmoed. Die zoeken macht, status en geld. Dat zijn de drie grote uitdagingen, afgoden van deze tijd. Wat mensen niet doen. Om status, geld en macht te hebben. En de wereld gaat eraan kapot. Of het nou het armoedeprobleem is. Of de politieke krachten. Men vernietigt elkaar. En de wortel is hoogmoed. En daarom, nederigheid is een onderdeel van Gods koninkrijk. Wat hij wil implanteren in ons leven. Zodat we leven daarvan uit richting kunnen geven. Stelt u zich eens voor, de hele week met nederige mensen. Ik was een keer op vakantie met 6 nederige mensen. Dat is heel interessant. Nederige mensen zijn ook dienstbaar. Ik was toen nog niet zo nederig. Nou, wat doen nederige mensen? Die zitten aan de tafel en die zeggen, kan ik wat voor je doen? Dus ik heb een heerlijke week gehad, want al die 6 nederige mensen, kan ik wat voor je doen? En ik zat daar maar en die wilde me dienen. Want dat willen nederige mensen. En er gebeurde wat, er viel wat van de tafel op de grond, van een hele vlek op de grond. En wat doen die nederige mensen? Ik zat gewoon stil op mijn stoel. Maar al die 6 die doken er bovenop om het op te ruimen. Ik vond het fantastisch, het aanschouwen, dat aanschouwen. Dienstbaarheid is een gevolg van nederigheid. In deze levens was die hoogmoed verdwenen. Kun je voorstellen een bedrijf? Kun je voorstellen een gemeente? Kun je voorstellen een politiek beweging, organisatie die deze geest toelaat? Dan stel ik me zo voor dat kom je zondagmorgen hier in de dienst en dan je naar elkaar toe gaat en zegt, wat kan ik voor je doen? Kan ik wat voor je betekenen? De ander hoger achter dan jezelf is ook een gevolg van je nederigheid. God wil die eigenschappen zien, want deze eigenschappen vind je terug bij Jezus. Recht, hij is Gods gerechtigheid. Die zie je terug bij Jezus, hij is Gods trouw. Zie je terug bij Jezus, hij is de nederige en zachtmoedige. En die moeten vanuit de hemel door de geest in ons geïmplanteerd worden, geïntegreerd worden, vlees en bloed worden. Dat was Jezus en dat is en was het koninkrijk Gods. En dat is wat de wereld gaat leren als Jezus terugkomt. Zal Jeruzalem de centrale plaats zijn waar geleerd wordt. De wet des Heren zal vanuit Sion gaan. Het woord van de Heer uit Jeruzalem. Dan zie je al die machthebbers en al die mensen gaan naar Jeruzalem toe. In workshops, in onderwijs. Hoe het nou eigenlijk moet. Want we hebben gefaald. En dan gaat Jezus onderwijs geven. Over het leven. En dat begint hij altijd van binnenuit. Niet de uiterlijke dingen zijn bepalend in de eerste plaats, maar de innerlijke dingen. Dat zijn de schatten die blijven. Wij mensen, zoals ik net ook las over onze reactie op, als het fout gaat, proberen we het goed te maken met de dingen te doen. En dat is op zich niet verkeerd. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat primair om je verandering van je innerlijk leven, waardoor deze eigenschappen blijvend zijn. Dit zijn schatten die je altijd meedraagt waar je ook komt. Eerlijk zijn. Trouw zijn. En nederig zijn. Dat zijn schatten van het koninkrijk. Kunnen ze zich voorstellen een land dat zich zo gaat manifesteren in de wereld. Dan gaan de andere volken kijken. Kijk eens wat daar gebeurt. Er is helemaal geen plek voor hoogmoed. Daar is helemaal geen plek voor ontrouw. Daar is geen plek meer voor oneerlijkheid. Dat is een voorbeeld. Daar gaan we naartoe. En weet u waar het begint? Bij de gemeente van Jezus. Bij ons. Die het licht der wereld. Zoals Israël het licht der wereld was. En is. Ze is nu de gemeente, de exponent van deze eigenschap. En mijn vraag aan mezelf en aan u is, hoe staat het met mijn gerechtigheid in Christus? Hoe staat het met mijn trouw? Misschien zit u hier nu wel met strijd in uw hart. Wat je eigenlijk merkt, er zijn dingen niet juist. Ik heb gerechtigheid nodig. Ik moet eerlijk worden. Ik moet trouw blijven. Trouw blijven is een keus. Niet een gevoel, dat is een keus die je maakt. Niet alleen binnen het huwelijk, maar ook een andere zaak. Trouw aan je kinderen. Trouw aan je werk. Trouw aan je roeping. Trouw aan je verantwoordelijkheden. En in de houding van nederigheid. God verhoogt de nederige met de hoogmoedige, weet die staat hier. En dat is wat er vandaag gebeurt. Alle hoogmoed wordt door zijn oordeel de crisissen verdreven. Het gaat niet meer om de mens die zich moet verheffen. Het gaat nu, het beweegt toe naar het moment dat er maar één naam zal klinken die verhoogd wordt. En dat is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn vraag is aan mezelf, sta ik erin in deze eindfase van de geschiedenis? Word ik opgeslokt door de geest van deze wereld? Ben ik God vergeten? Moet God zeggen, Kees, weet je niet wat ik allemaal voor je betekend heb? Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Als je ze gaat vergeten, dan ga je God niet meer serieus nemen. Moet hij zeggen, let eens even op. Dit land moet terug en dat gaat terugkomen. Uiteindelijk als Jezus terugkomt. Maar nu reeds, dat velen de ogen geopend worden. En de weg van gerechtigheid en trouw en ootmoed zullen gaan. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent de wereld te hervormen. Ons te hervormen. U begint met de gemeente van Jezus om die te hervormen. U hebt uw woord gegeven, u hebt uw geest gegeven en u bent bezig om een fantastisch werk op te zetten. De schepping wacht op het zichtbaar worden van de kinderen Gods. De wereld wil zien deze eigenschappen, dat we eerlijke mensen zijn. Dat we trouw zijn. Dat we nederig zijn. En vaak zijn we het niet. En toch wilt u het ons blijven leren. En ik bid, Heer, voor mezelf, voor mijn broers en zusters, dat we die weg zullen durven gaan. Om uw principes toe te laten. En dat we ons afvragen, wat zegt de Heer hierin? Niet zegt, wat denk ik zelf? Of wat denkt die mens? Of wat zegt de wereld? Nee. Zo spreekt de Heer. Dat dat ons denken en ons hart mag vullen. En dat bid ik uit, Heer, ook deze week. Als we bepaalde gebieden strijd hebben om trouw te zijn. Als we bepaalde gebieden strijd hebben om niet recht te doen. Of om de hoogmoed te profileren, om ons te verheffen boven anderen. Dan bid ik, geef ons in die worsteling uw genade. Zodat we de verandering kunnen meemaken. Want dat gaat niet buiten ons om, dat gaat in ons en door ons heen. Heer, u ziet het hart aan. U ziet de gedachtenlevens. U verstaat het allemaal van verre. En daar bent u mee bezig, om een totale hervorming te brengen. En u bent met ons begonnen. En u zal dit land en de wereld daarin meenemen. Want u bent komende. Geloofd en geprezen zij de Heer. Amen. Amen.